heb de tekenen der tijden. En dan naar aanleiding van Jezus' opmerking tot Farizeeërs en ook tot het Joodse volk in de tijd. Dat hij zegt van als jullie de hemel zien en die is rood, dan weet je wat voor weer het morgen is. Maar als het gaat om de tekenen der tijden, waarom onderscheid je die dan niet? Kennelijk was het zo dat mensen dus inderdaad wel had kunnen onderscheiden. Anders kun je dat natuurlijk niet vragen. Men had dus kunnen weten, in die tijd dat Jezus rondliep op aarde, dat hij het was die het volk zou redden. Ze hadden uit het woord, mits het woord goed toegepast was geweest, dat kunnen weten. We zullen het ook zien en ook de volgende keer zien dat de Heer hen dat ook verwijt. Dat ze niet op de tijd waarop God hen bezocht gelet hebben, omdat andere dingen kennelijk belangrijker waren. En dan is het goed dat we diezelfde boodschap vanuit het woord natuurlijk wel zo leren onderzoeken dat we in alle oprechtheid en in alle dankbaarheid ook de tekenen der tijden van onze tijd mogen zien. Want die is natuurlijk een stuk duidelijker dan een pakweg 400-500 jaar terug. We hebben Daniel 2 gezien, we hebben in Daniel 4 gezien. Ik ga met u toch een stuk van Daniel 4 nog even weer doen, want ik heb zo'n plan om in ieder geval een onderdeel gaan pakken die zeer controversieel is en door christenheid over het algemeen meteen verworpen wordt. Maar dan is het ook juist interessant als het dat is. En ik pak alleen die twee gedeeltes die nu even van toepassing zijn voor de tijden. Nebukadnezar had een tweede droom. En nu liet hij ook meteen Belshazzar, dat wil zeggen Daniel, komen. En dan vertelt hij zelf de droom. In Daniel 2 moesten de mensen van Babel dat maar doen. De droom eerst vertellen en daarna uitleggen. Daniel wist dat uiteindelijk, de Heer had het hem geopenbaard. Dus nu vertelt de koning zelf de droom en Daniel geeft daar dan een dubbele uitleg aan. Maar ik pak nu even die profetische voor de toekomst. Vers 10 van Daniel 4. De gezichten nu van het hoofd op mijn leger waren deze. Ik zag en zie, er was een boom in het midden van de aarde en de hoogte ervan was groot. Die boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte tot in de hemel en hij werd gezien tot aan het einde van de hele aarde. Het loof ervan was schoon en de vruchten ervan veel en er waren spijzen daaraan voor allen. Onder hem vond het gedierte des velds schaduw en de vogelen des hemels woonden in zijn takken en alle vlees werd daarvan gevoed. En ik zag verder in de gezichten van mijn hoofd op mijn leger, op mijn legerstede, op mijn bed, en zie een wachter, namelijk een heilige, kwam naar beneden vanaf de hemel. En hij riep met kracht en zei aldus, hakt de boom af en kapt zijn takken, stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogels van zijn takken. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds. En laat hem in de dauw des hemels nat gemaakt worden en zijn deel zij met het gedierte in het kruid der aarde. Zijn hart wordt veranderd, dat het geen mensenhart meer is. En hem wordt het hart van de beest gegeven en laat 7 tijden over hem voorbij gaan. Deze zaak nu is het besluit der wachters en deze begeerte, deze kwestie, is door het woord van de heiligen opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijk en de mensen, dat hij ze geeft aan wie hij wil, ja hij zet daarover de minste onder de mensen. En dan moet Daniel het antwoord geven en in vers 20 begint hij daarmee en hij zegt, de boom die u gezien hebt, die groot en sterk geworden was, en waarvan de hoogte tot in de hemel reikte, die over de ganse aardrijk werd gezien, en waarvan het loof schoon en de vruchten vele waren, en waar spijs aan was voor allen, onder wie het gedierte des velds woonde, en waarin windstakken, het tak ervan, de vogel des hemels nestelde. Dat bent u, o koning. Die boom dus, die groot en sterk bent geworden. Want uw grootheid is zo gegroeid dat ze reikt tot in de hemel. En uw heerschappij tot aan het einde van de aarde. En dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, gezien heeft van de hemel afkomend. Die zei, houdt deze boom af en verderft hem. Doch laat de stam met zijn wortels in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds en in de dauw van de hemel nat gemaakt worden. En dat zijn deel zijn met het gedierte des velds, totdat er 7 tijden over hem voorbij gaan. Dit is de betekenis, o koning, en dit is het besluit van de Allerhoogste, het welk over mijn Heer, de koning, komen zal. Te weten, men zal u van de mensheid verstoten, en met het gedierte des velds zal uw woning zijn, en men zal u kruid als de ossen te smaken geven, te eten geven, en u zult van de dauw van de hemel nat gemaakt worden, en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil. Dat er ook is gezegd dat men de stam met de wortels van die boom laten zou. Uw koninkrijk zal u bestendig zijn nadat u bekend erkend hebt dat de hemel heerst. Nou, dat doet hij dan niet. Hij erkent dat dan niet en vervolgens gaan er dan ook 7 tijden voor hem voorbij. Het wordt 2 keer genoemd, want die 7 tijden, 4 keer zelfs in het gedeelte. We hebben de vorige keer de inhoud ervan gezien. En waar het nu om gaat is dat, en vanavond en de vorige keer ook, bij benadering de opstanding van Babel geprofiteerd wordt. Babel van Nebukadnezar, dat zal op een gegeven moment zijn macht verliezen. En die periode dat hij zijn macht verliest, dat is, wordt hier genoemd 7 tijden. Overigens is het opmerkelijk om te zien hoe in Daniël precieze data gegeven worden van die koning. En die koning die regeerde op dat moment en te midden van die situatie. Alsof er gezegd wordt, kijk er maar naar, zie maar naar, je kunt erachter komen hoe die dingen zitten. Dus Daniël wordt heel erg sterk ook een boek genoemd wat aangeeft dat er bepaalde momenten, bepaalde tijden zijn van waaruit je conclusies kunt trekken. Want, nou ja, laten we wel weten, wat kan ons nou schelen dat koning die en die toen en toen geleefd heeft. Dat gaat om de boodschap van het woord. Maar als elk woord, elk schriftwoord door God is ingegeven, Timotheus, en voor lering en onderwijzing nuttig is, dan zul je daar ook aan moeten gehoorzamen. Dan kom je in een wereld terecht die zoveel ruimer en zoveel breder is, nou ja, dan men meestal denkt. Dus de opstanding van Babel, het is duidelijk, er is een tijd geweest dat Babel, zeg maar onder Nebukadnezar en nog een paar nakomende macht had. En op een gegeven moment verdwijnt dat. En er wordt gezegd dat er een tijd komt dat het weer zal komen. Dat het weer zal opstaan. Dat is wat hier ook gezegd wordt. Als er gezegd wordt dat die boom afgehakt wordt, vers 14, de takken weg, dus alles wat er een rijkdom en een mogelijkheid is in de mensheid en alles wat ermee te maken heeft, was daarvan afhankelijk van dat Babel. Wel, dat zal op een gegeven moment verdwijnen, maar er blijft iets over, maar het zit gevangen. 15. 15 staat, door laat de stam, dus de tronk zou je kunnen zeggen, net als die tronk van Izzy, de Heer Jezus uiteindelijk, daar komt dan weer wat uit weg. Als je die stam dus helemaal afsluit, kan er niet wat mee gebeuren. Maar als er op een gegeven moment een tijd komt dat je die afsluiting weghaalt, dan kan het weer gebeuren. Die stam die is eigenlijk omgeven door. En dat is wel apart, dat wordt hier ook genoemd door een ijzeren en koperen band. Een ijzeren en koperen band. We weten nog vanuit Daniël 2... Dat hoop ik dat u dat nog weet. Dat koper en ijzer, he, goud, zilver, koper, ijzer, dat die staat voor bepaalde koninkrijken. Waar stond koper ook alweer voor? Griekenland, ja. Koper staat voor het Rijk van de Grieken. Dat is van 313 tot 146 voor Christus. En ijzer? Romeinse Rijk. Dat is vanaf 146... Nou ja, je kunt zeggen tot eigenlijk 450 toen Rome zelf vernietigd werd. Maar de invloedssfeer, daar gaat het hier ook om. De invloedssfeer van Rome, niet alleen religieus, kerkelijk, maar ook wat betreft de contacten in allerlei vormen, wat de wetten betreft, wat principes van het bestaan betreft. Die invloedssfeer, die invloed is tot op de dag van vandaag gebleven. En dus betekent het dat het ijzer, in ieder geval nu nog, tot heden, die pand vasthoudt. Dat wil zeggen dat zolang ijzer en koper, of koper is natuurlijk voorbij, maar zolang ijzer nog op de een of andere wijze de macht heeft, lees zowel het Oost- als het West-Romeinse Rijk, lees zowel, even vrij vertaald, Rusland en consorten tegenover het Westen en consorten, betekent dat dat tot op heden die band om dat koninkrijk heen zit en dus betekent het dat het nog niet kan ontstaan. Maar als dat voorbij is, als op een gegeven moment ijzer voorbij is, en we hebben gezien in Daniel 2 dat dat op een gegeven moment gaat verdwijnen, want dan krijg je voeten en uiteindelijk tenen, ijzer en leem, dus dan krijg je een ander principe dan alleen maar puur ijzer, dan betekent het dat dus die tijd gaat aanbreken, dat zowel, ik hoop het natuurlijk sowieso al, ook het ijzer geen invloed meer heeft. Dan komt er een tijd en die tijd van, nou ja, je zou kunnen zeggen dat die macht verdwijnt, totdat die weer opkomt, dat wordt genoemd zeven tijden. Als het gaat om Nebukadnezar zelf, want ik heb de vorige keer uitgelegd, zal het in verband met het feit dat sommigen hier voor het eerst zijn al even een paar dingen over zeggen. Profetie in de Bijbel heeft, en dat weten de meesten wel, wel meerdere toepassingen, maar het kan ook meerdere zaken in verschillende tijden aangeven. Ik heb het de vorige keer eens uitgelegd aan de hand van een profetie uit Jesaja, waar Israël zegt, een kind is voor ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij, macht, rust op zijn schouder. Nou, wel zeggen dat is zichtbaar, dat kun je op de schouder. Dan krijg je ook vaak de emblemen natuurlijk van diverse zaken. Schouder geeft heerschappij aan. Dus het gaat om dezelfde Heer, maar wel in verschillende hoedanigheden, in verschillende tijden waarin het dus gebeurt. Dat betekent niet dat het allemaal zo is. Je kunt moeilijk zeggen bij de geboorte, nou was de heerschappij op zijn schouder. Hij kwam zwak. Hij had zijn macht en zijn koningschap juist afgelegd, zegt Paulus. Dus betekent dat hij in zwakheid komt en niet in kracht. Wat overigens wel gaat gebeuren in de toekomstige tijd. Dus de profetie geeft over de Heer bepaalde aspecten aan. Wat daartussen is, staat daar niet bij. Dat is het onderwerp ook niet. Dus vandaar dat je bij een profetie soms over periodes, over tijden heen kijkt. En van die persoon, in dit geval van de Heer, diverse aspecten van de toekomst, toen tenminste van de toekomst, ook voor ons nog, dan kunt zien. Nou, als het hier gaat om de zeven tijden, betekent dat we kunnen weten, dat is al helemaal duidelijk, dat Babel, of Babylon heet het in het Grieks, dat dat weer opstaat. En dat dat weer groot wordt. Nou, we kunnen er even naartoe, Openbaring 17, 18. Daar wordt het weer vernietigd bijna, dus dan moet het er wel geweest zijn, anders kan het niet natuurlijk. En willen we bij Openbaring 17, 18, moet ik heel simpel even met u naar Openbaring 2 en 3. Want in Openbaring 2 en 3 worden brieven geschreven aan zeven gemeentes. En de zevende en laatste gemeente die de Heer aankaart is die van Laodicea, het lauwe volk, waarbij Laos is volk en Dike betekent zeggenschap, macht, heerschappij. Het volk heeft het voor het zeggen. Nou, dat klopt helemaal. Maar dat is ook in het christendom is dat het geval. Als het volk er niet meer mee eens is, dan is het leeg. Dus moet je zorgen dat je de boodschap aanpast. De vertalingen van Bijbels en zo moet je ook aanpassen aan ongelovigen, zodat die ook snappen waar het om gaat. En dat soort werk. En dan, als die zevende gemeente geweest is, dan zien we staan in hoofdstuk 4, vers 1. Daarna zag ik. En wat nu komt, is wat er gaat gebeuren na de gemeente. Want die gemeente is, zoals we nog zullen zien de volgende keer, een tussentijd, tussenperiode, weliswaar 2000 jaar, maar toch. En dan gaat het hele gedeelte van de Openbaring gaat verder over die tijd daarna, met zo af en toe even een kleine terugverwijzing, maar het gaat eigenlijk over de tijd na de gemeente. Maar soms moeten lijnen en zo met elkaar in evenwicht gebracht worden. En dan zien we dat in Openbaring af en toe weer een terugverwijzing naar de gemeente is. Maar goed. Babylon, Openbaring 17, 18. Bestaande uit twee systemen, dat is het altijd geweest. Namelijk religieus en politiek. En religieus, dat hoort ook bij, dat zal u misschien verbazen, hoewel, misschien ook wel niet. En met religieus wordt ook bedoeld alles wat economie inhoudt. Want voor velen is dat de god Mammon namelijk geworden. Dus dat is, religie is voor velen in de zin van God afgedaan, maar in de zin van geld, in de zin van macht, geld is macht enzovoort, dat is de religie, die is natuurlijk gewoon gebleven. Maar ze worden in 17 en 18 naast elkaar genoemd. In Openbaring 17 vers 1 staat, wordt omgeschreven als een hoer. Uit een uit de zeven engelen die de zeven violen toornschalen hadden. Kwam en sprak met mij en zei, kom hierheen en ik zal je tonen het oordeel over de grote hoei. Die zit op, of gebaseerd is op, vele wateren. Zitten op veel wateren. Wateren in de Bijbel hebben te maken typologisch met volkeren. In de psalmen staat op een gegeven moment dat zoals de wateren, zoals de zeeën, zoals de wateren bruisen, zo bruisen de natiën. Dus dat, die gedachte, we kennen het ook een mensenzee, hè? Die uitdrukking kennen we ook. Dus wateren hebben een model, een type. De Bijbel spreekt veel in types, in voorbeeldvormen van volkeren. Dus daar, daar staat de grootste macht, die staat hier eigenlijk te boek, waarmee, of met wie, de koningen der aarde gehoereerd hebben, kijk eens aan. En die op de aarde neerwonen, die het van de wereld verwachten, die zijn dronken geworden, die zijn dus niet meer bij geestelijk, hebben ze geen zicht meer, van de wijn, van haar hoererij, van de leringen, van hoererij. Een hoererij is degene die zich niet houdt aan de man, namelijk aan God. Dus het is eigenlijk een wereld die van God is afgevallen. Nou, en dat is dus één. En dan in hoofdstuk 18 wordt ze dan eigenlijk gezegd, als de stad vernietigd wordt, vers 9 en 10, de koningen der aarde, die met haar gehoreerd hebben en beelden gehad hebben, zullen haar bewenen en rouw over haar bedrijven, wanneer ze de rook van haar brand, van haar vuur, zullen zien. Van verre staande uit vrees voor haar pijnigingen zeiden, wee wee, die grote stad Babylon, die sterke stad, want uw oordeel is in één uur gekomen. En dan heb je de kooplieden der aarde, die met de problemen zitten. En vers 15, de kooplieden van deze dingen. Dus alle mensen die zitten eigenlijk met grote problemen. Nu is de crisis nog veel groter als een paar jaar geleden. Ja, 20 jaar geleden, weet ik veel. Voordat ik mij daarop vastbind. Maar goed, dus dat is, dan is het inderdaad crisis. Want dan is er niets meer aan zekerheid. En die angst is er nu ook. Maar dat wordt nog straks wel afgewend. Dus we zien hier dat openbaring, in openbaringen genoemd wordt, dat Babylon wel degelijk er nog zal zijn, maar ook weer zal worden vernietigd. Nu is het zo dat er staat zeven tijden. Dat wordt vier keer genoemd in dit gedeelte. Die tijden, die worden in de Bijbel op nogal wat manieren genoemd. Je hebt het woord in het Hebreeuws zeman, we hebben dat met prediker, of ja, met prediker als gezien. Zeman, dat is een exact moment. Dat is een zeman. Maar je hebt het Hebreeuwse woord idaan is het eigenlijk. En dat woord, dat betekent een wat ruimere periode. Je hebt dus exacte momenten. En je hebt een ruimere periode. En die wordt dan door een vertaler, wordt het zelfs soms ook van toepassing gebracht op een jaar. Nou, dat zou kunnen. En dat wordt idaan, dat komt hier dus een keer of wat voor. Zeven tijden. Zeven idanen. Waarom staan die zeven tijden dan al? Nou, dat is dus de tijd die ertussen zit. En waarbij dus dat Babel klein gemaakt is. Het is trouwens apart dat zo gauw Israël gaat opkomen, al of niet in de bedoeling van God, dat meteen ook al die andere volken opkomen. Zo gauw Israël verdween, 70 na Christus, als staat in ieder geval, nou, verdween ook al die andere volken, was stil. En Israël komt erop, en dan gaan die andere volken eromheen ook weer. Nou, daar zou wel eens een geestelijke macht achter kunnen zitten, zullen we maar zeggen. Hè? En hoe dan ook, hier heb je hetzelfde principe, die zeven tijden komen vier keer voor. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat Nebuchadnezzar letterlijk, daarom wordt het ook een paar keer genoemd, een periode uit beeld is geweest. Dat hij een beetje, nou ja, gek is geworden of hoe je het ook maar noemen wilt. Totdat hij weer, nou ja, bij zinnen kwam. Die tijd is er ook uiteraard, maar zoals je ziet zijn er meerdere toepassingen van de profetieën. Dat is het miraculeuze, dat is het wonderlijke, dat is het bijzondere van de Bijbel, dat je het niet vast kunt pinnen op één onderdeel. Het ene klopt, het andere is daarmee niet onjuist. Nou, wat zitten we met die tijden? Nou, dan moeten we, het woord komt een keer of 13 voor al in Daniël, maar ik ga met u even naar Daniël 7. In Daniël 7, ja, dan moet ik heel snel wezen, daar wordt gesproken over weer vier dieren. Dat hadden we ook in 4 al. Vier dieren, en in het vierde dier, daar kwam op een gegeven moment naar voren. dat alles vertrad. En dat vierde dier, dat had 10 hoornen op zijn kop. Dat zien we staan in vers 19 en 20 van Daniël 7. Ik moet er even wat sneller in, want het gaat meer om die tijden nu. 4 dieren, ook weer Babel. En ook weer Mede-Persen. Dan weer Griekenland. En vervolgens, de laatste in dit geval, is het Rome. En wat betreft die... Oh nee, en toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, dat verscheiden was van al die anderen, zeer gruwelijk, waarvan de tanden van ijzer waren, kijk eens aan, en de klauwen van koper, dus het had nog iets van de snelheid van het Griekse Rijk, het at, het verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. De dieren staan model voor koninkrijk uiteraard. En aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren, en die andere hoorn die ertussen opkwam, waarvan 3 van afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak en wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen, de wereldheerser in de toekomst. Ik had gezien dat diezelfde hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon, totdat de oude van dagen kwam en het oordeel werd gegeven, het gericht gegeven aan de heiligen der hoge plaatsen, Israël, de toekomst, en dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk zouden bezitten, de macht over de wereld zouden bezitten. Nou, hij, deze laatste, dat vierde dier, vers 23, zal het vierde rijk op aarde zijn, vanaf Babel gezien, dat verschillend zal zijn van al die rijken. En het zal de gehele aarde opeten. Nou, ik denk dat het Romeinse Rijk zo ongeveer het grootste gedeelte van de wereld in ieder geval in het bezit heeft. Al zou het alleen maar zijn qua denken. En het zal het vertreden en verbrijzelen. Wat betreft nu de 10 hoornen, uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. Denk even aan de voeten bij Daniël 2. Hè? Dat beeld van voeten, en dan voeten komen op tenen uit met 10 tenen. En hier heb je hetzelfde voorbeeld, maar nu met 10 hoornen. Hoorn heeft te maken met koninkrijk, met koningschap. Dus ook hier is hetzelfde beeld eigenlijk op een andere manier gebracht. En daar wordt dus gezegd, wat betreft die 10 hoornen, uit het koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En een ander zal na hen opstaan en die zal verschillend zijn van die vorige en zal 3 koningen vernederen. Dat moet nog komen. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en hij zal de heiligen der hoge plaatsen vernietigen. Verstoren is iets te zwak. En hij zal denken tijden en wet te veranderen. En zij, die heiligen van de hoge plaatsen, Israël, die zullen in zijn hand overgegeven worden, let op, een tijd, een dubbele tijd, want tijden, daar staat hier in wat wij noemen een dualis vorm. Dat betekent beide tijden, dus 2 tijden. Dus de andere is 1 tijd en dan heb je dubbele tijd en nog een halve tijd, een gedeelte van de tijd. Wel, als het dus zo wordt genoemd, zo wordt beschreven, betekent het dus dat ooit in de toekomst de heiligen van de Allerhoogste, namelijk Israël, die zal gedurende een tijd, 2 tijden en een halve tijd in de macht zijn van deze machthebber. Oké. Dan gaan we door naar Openbaring. Eerst vers 1, dan weet u eraan dat je bij Openbaring altijd naar Daniël terug moet kijken en andersom. Dat die twee direct met elkaar verbonden zijn. Hoewel daar, nou laten we zeggen, toch zeker 800 jaar tussen zit. Die profetie van de ene handen, naadloos komt het op elkaar terecht. Maar zo gaat het met werk van de Heilige Geest. En ik zag uit de zee, de mensheid, een beest opkomen met 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 diademen, koninklijke hoornen wordt hier genoemd, diademen, die het haar vasthouden, wordt ermee bedoeld. En op zijn hoofden de naam van godslastering. En ik zag dat beest, dat was gelijk aan een luipaard. En dat is het derde van de 4 dieren. Het vierde dier, dat is niet een luipaard. Het luipaard was het derde dier. En dat dier, dat is luipaard, sorry, ik heb even last van de rook. En zijn voeten als van een beer enzovoort. Dus het had alles te maken ook met de koninkrijken die voor Rome al tot stand gekomen zijn. En dit rijk is een rijk wat ontzettend snel komt. Ik ga even door naar vers 5. En aan dat beest, dus aan die persoon, werd een mond gegeven. Hij kreeg dus de gelegenheid, dat wordt eigenlijk gezegd, door God wordt een mond gegeven. Hij krijgt dus een tijd lang de gelegenheid om grote dingen te spreken. Door God, door zijn God misschien, Satan. En lasteringen te spreken. En hem werd gegeven macht om dat te doen 42 maanden lang. Een halve tijd, staat hier. En hij opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel, namelijk die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om de heiligen, dus Israël, krijg aan te doen en om die te overwinnen. En ook werd de macht gegeven over elk geslacht en volk en taal. En allen die op de aarde neerwonen, zullen dat beest aanbidden enzovoort. Dus het is nogal wat hier gebeurt. Die figuur zal dus 42 maanden lang niks anders doen dan alleen maar de naam van God lasteren. Dat eerst maar eens even 42 maanden lang. Dan gaan we naar Openbaring 12, 1 terug. En dan wordt even een terugkoppeling gedaan met de tijd van de opname. Het wordt niet algemeen, is niet algemeen bekend dat hierin staat. Maar goed, er moet ook iets nieuws komen. Er werd een groot teken gezien in de hemel. Dat is gewoon een sterrenbeeld. Nou ja, gewoon maar een sterrenbeeld. Een vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Een type van Israël uiteraard. En zij was zwanger en riep barensnood hebben en zijnde in de pijn op de baren. Dus uit dat Israël komt een kind voort. Hoe je het ook maar noemen wilt. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, een grote draak van vuur. Hebben 7 hoofden en 10 hoornen. Daar hebben we hem weer. En op zijn hoofd 7 diademen. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond om te baren. Waarom? Daar staat hier eigenlijk niet alleen die baren zou, die op het punt stond om te baren. Opdat hij dat kind zou verslinden wanneer zij het zou hebben gebaard. En zij baarde een mannelijke zoon. Nu, zonder dat je weet hoe dat allemaal uitlegt. Als er gesproken wordt over een mannelijke zoon. Wat veronderstelt dat dan ook? Nog even los van dat het hier staat.
Een vrouwelijke zoon.
Ja, hoe je het ook noemen wilt. Maar zoon in de Bijbel is een beeld van erfgenaam. En wij weten, een zoon is gewoon een man en een dochter is een vrouw, klaar. Dat is onze technische uitleg en zo kennen we dat. Maar de Bijbel is daar veel, veel ruimer in. Die geeft ook aan dat zoon ook een beeld is van een erfgenaam. Denk maar aan die gelijkenis die de Heer Jezus heeft over die wijngaardeniers. Die eerst wordt door de wijngaardenier van alles gestuurd. En die mensen die dus moeten bewerken daar, die doden ze allemaal. Totdat hij uiteindelijk zijn zoon zendt. Dus God zendt zijn zoon Jezus Christus. En zeggen ze, dit is de erfgenaam. Dus die zoon als erfgenaam, dat is gewoon heel erg belangrijk. En deze zoon, die mannelijke zoon, is dus kennelijk een erfgenaam. Die al de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. Die al de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. De openbaring legt zelf uit wie die mannelijke zoon is. Los even van de interpretatie die ik geef. Al de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. Dan gaan we even naar openbaring 2. Staat er ook onder, vers 27. Uit de gemeente van Thyatira wordt dan gezegd, in vers 25, maar hetgeen gij hebt, houd dat vast totdat ik zal zijn gekomen. En hij die overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal hem hoeden met een ijzeren roede. Staf, hetzelfde woord. Dus is dit de gemeente. Die zoon, die mannelijke zoon, wordt hier genoemd de gemeente, die ooit al de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede in de toekomst. Hoe dan ook. En dat kind staat hier, want ik zit alweer in openbaring 12. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. In twee fases, tot God en tot zijn troon staat er. Werd weggerukt. We hebben het er al over gehad. Ik ga eerst weer even naar het woord toe wat staat in 1 Thessalonicenzen 4. Ik moet er even naartoe om duidelijk te maken, want de schrift legt de dingen uit. 1 Thessalonicenzen 4, vers 17. Dat staat een van de duidelijke teksten van wat wij dan noemen de opname. Maar dat is, omdat er staat weer worden opgenomen, is dat het begrip opname geworden. Maar het is eigenlijk wegrukking. En dat is wat er staat. Een harparis, harpazo. Daar staat dus, wij hoeven niet zo verdrietig te zijn bij het overlijden van familieleden enzovoort als de anderen. Omdat wij nou ook wel hoop hebben en zij niet. En dan maakt Paulus duidelijk dat wij dus op een gegeven moment weggerukt worden. En dat staat in vers 17. Daarna, als dus de gelovigen vanaf de opstanding, nou liever nog vanaf de uitstorting van de Heilige Geest, tot dat moment toe, die overleden zijn, staan eerst op. Uit de dood. Tussen de doden uit. Maar ook uit hun graf. Daarna zullen wij, die levend overbleven zijn tot dat moment, tegelijk met hen, dus één volk, de gestorvenen en de mensen die dan als gelovigen nog leven, weggerukt, je staat opgenomen, dat is fout vertaald. Er staat weggerukt worden, dat is weggegist worden. Weggegist worden, vlak voordat iemand wat wil pakken, wordt het weggehaald. Weggegist worden, staat hier eigenlijk dus weggerukt, zeg ik toch maar, in wolken enzovoort. De Heer het gemoed in de lucht. Dat weggerukt staat dus op de gemeente. Datzelfde woord komt hier weer voor. En het wordt hier in openbaring weer genoemd, dat is het tweede aspect. Weggerukt. Ja, je moet een beetje in de Bijbel stop en neerlezen. Daar moet je maar even aan wennen. Dus dat kind dat weggerukt wordt naar God en zijn troon. Die zoon, die mannelijke zoon. Dat is de gemeente. Die wordt weggerukt vlak voordat het beest, de antichrist, de Satan, dat beest zal willen, dat die kinderen zal willen pakken. Want hij weet donders goed, dat is een volk dat niet van mij afhankelijk is. Dat is afhankelijk van God. En wat ik ook probeer, ik krijg ze niet te pakken. Want zij laten zich onder het bloed van de Heer Jezus Christus niet wegpakken van mij. Alles wat hij probeert is ons af te leiden, ons lekker te maken voor deze wereld. Om het prettig en aangenaam te maken. Om vooral de mens aan te zien. He, dus de eer van mensen zoeken. Dat is het probleem wat de fariseeën en de schriftgeleerden ook hadden. En wat je dus heel vaak tegenkomt. En de eer van God daartegenover dan maar secundair laten zijn. Nou, dat is het volk. En dat volk wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dan heb je een vrouw, staat er dan. En die vrouw, die vluchtte naar de woestijn in, waar ze een plaats heeft van God bereid. Opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. En van die vrouw wordt gezegd, laat ik maar naar vers 14 gaan, want daar wordt later uitgelegd. Kijk, het probleem is hier dat je natuurlijk dingen, die gebeuren achter elkaar, maar je moet de verbanden leggen. Dus eerst is dat volk dat weggerukt wordt en dan met die moeder, die vrouw, Israël zeg maar, gelovige Israël, dat vlucht naar de woestijn. Wat gebeurt er nu met dat kind? Nou, dat staat dus in vers 7 tot en met 12. En ik pak alleen even vers 7, want het is belangrijk omdat het hier gaat om tekenen de tijden. En er kwam oorlog in de hemel, ja dat kan niet missen. Als de gemeente komt in de hemel en die komt voor God te staan, dan is het eerste wat ze doen moeten, dat geestelijk huis, dat hemelse huis, schoonmaken. Dat moet je meestal als je een nieuw huis betrekt. Er is toch altijd maar rommel in. Er is erg veel rommel tussen de plaats van God en de aarde. Weet u ook wat?
Satan
is een konuit. Hè? Die moeten eruit. Dus dat zien we dan ook. Toen kwam oorlog in de hemel. Michael, niet lezen als Michael, dat wordt wat anders bij bedacht. Michael en zijn engelen voerden oorlog met tegen eigenlijk de draak. De draak voerde ook, ja die moet dan ook oorlog met zijn engelen. En zij hadden, en hij staat er letterlijk, had geen vermogen, had geen macht. En let op, zijn plaats is in de hemel niet meer gevonden. We lachen, wanneer was het? Gisteren of eerder zag ik voor tv dat een aantal geniale wetenschappers vertelden hoe ze via een of andere raket zoveel miljarden kilometers zo'n beetje in de lucht hadden gedaan met allemaal hele fijnmazige apparatuur die dus alle geluiden kon opvangen. Misschien dat we ergens in het heelal ook een volk vinden en nog figuren die dan ook nog leven hebben, zeg maar. Nou, dat kun je gewoon zien. Daar hoef je helemaal geen raket voor weg te sturen. Het spul dat zit hier. Maar niet lang meer, want het heeft geen vermogen en zijn plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dus vanaf dat moment, hij krijgt voortdurende vernedering. Het is ook wel zielig voor die, nou ja, is ook zijn eigen schuld. Maar goed, hij begon met opstand tegen God. Een van de hoogste, machtigste engelen. Dus heeft God hem uit de derde hemel weggegooid. Nu zit hij in de tweede en de eerste hemel. In de sterrenwereld. Hij zit, mijn zin is op de planeten, want hij doet de wereld dwalen. Planao staat in het Grieks. Dus planeten zijn ook de plaatsen waar hij natuurlijk uitermate geschikt kan zitten. Het zijn ook allemaal bijna namen van Griekse goden en godinnen. Dus dat gaat wel goed. Tot het moment waarop er een volk komt die voor de hemel bestemd is. Ja, en dan is er wat over. Dan moeten die anderen eruit. Dat gaat dus gebeuren. Hij had geen vermogen meer. En de draak is geworpen. Namelijk de oude slang. Waarom een oude slang? Er is een nieuwe. En wie is die nieuwe slang? Zoals de slang in de woestijn verhoogd is, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. De slang is een koning over het stof. Aangezien hij op het kruis van Golgotha de nederlaag heeft geleden, betekent dat er een nieuwe slang is, die één slang is tegenover een duale vorm, een tweede slang van goed en kwaad, die in deze wereld is. Kijk maar naar die strijd bij Mozes naar Aaron met de farao, dat op een gegeven moment een slang van hen komt, die staf, die wordt een slang, en die andere twee slangen, ja, die doen wat, maar het is afgelopen met ze. Dus die slang van de één vernietigt de andere. Oftewel, de nieuwe slang, de nieuwe koning over het stof, de Heer Jezus Christus, die gaat die oude zang, want dat is, die heeft dus eigenlijk nu de macht niet meer, hoewel die doen alsof, die macht, die gaat hij nu vernietigen. En die genaamd wordt Duivel in de Satan, die de hele wereld doet dwalen, staat hier weer letterlijk, planao staat in het Grieks. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Dus vanaf dat moment is zijn macht weer verlaagd. Steeds meer gaat hij naar beneden toe, tot hij op een gegeven moment in het dodenrijk komt en dan een tijdje wordt losgelaten en daarna in de pool des vuurs. En dan een tijdje lang, een behoorlijk tijdje lang, daar het heel erg heet onder de voeten krijgt. Nou goed, dus we zien hier, dat kind is opgetrokken tot God en zijn troon, weggerukt. En heeft nu dus de positie in eerste instantie om Satan met zijn engelen namens de Heer en uiteraard in afhankelijkheid van de Heer, Michael, beeld van wie is als God de Heer dus, om die macht uit te oefenen en de Satan dus weg te doen. Vandaar dan ook, als hij weet, dat weet hij. Dus hij wil natuurlijk die gemeente proberen te verhinderen om naar boven toe te gaan, want dan betekent het dat hij ook kan blijven. Net zo goed als hij nooit heeft geweten wat er achter de dood van de Heer Jezus zou komen, namelijk opstanding. Want als hij dat geweten had, zegt Paulus, dan zouden ze de Heer der Heerlijkheid, 1 Korinthe 1, nooit gekruisigd hebben. Want hij heeft zijn eigen ondergang daarmee bewerkstelligd. Terwijl hij dacht dat hij de macht had. Maar goed, dan gaan we naar die vrouw. Vers 13. Toen die draak zag dat hij op de aarde geworpen was, ja, dan moet je achter die vrouw aan, want dat kind is weg. Zo heeft hij de vrouw vervolgd die het jongetje gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven de twee vleugelen van de grote arend. Niet een, maar de. De grote arend, dat is de Heer zelf. En niet, ik heb ook wel eens gehoord dat mensen zeggen, ja, maar dat is de luchtmacht van Amerika, want die hebben ook een arend op hun. Nou ja, goed. Opdat zij zou vliegen, dus op de vlucht, de woestijn in. Tot de plaats waar zij gevoed wordt. Hé, hey, ik krijg hem. Een tijd, en tijden, en een halve tijd. Verdorie, heb je hem weer. En in Daniel had je hem ook al. En dat wordt ergens anders, wordt dat genoemd 42 maanden, oftewel 1260 jaar, oftewel 3,5 jaar. Dus die tijd, tijden en een halve tijd, heeft te maken met een periode van 3,5 jaar. In de toekomst, uiteraard. Dus daar hebben we te maken met tijd. Alleen, als het 1260 dagen is, hoe lang moet een jaar dan zijn?
360?
Ja, je hebt een jaar van 360 dagen. Wanneer is dat veranderd? Wanneer is 365,8 geworden?
Als
het
jaar 0 op een
beetje.
Pardon?
Als het
jaar
0
op
een beetje.
Als het jaar 0 op een beetje.
Nee.
Nou, is het wel belangrijk om te weten?
Nee, het is wel belangrijk, ja. Omdat 365,8 is onze berekening. En 360 dagen is de berekening die de Bijbel heeft. En wanneer is die verandering geweest? Dat is met de zonsvloed. Met de zonsvloed is er een verandering geweest van de positie van de zon ten opzichte van de aarde. En het had nog niet geregend, dus vanaf dat moment krijg je seizoenen, wordt ook genoemd in Genesis. Dus vanaf dat moment hebben wij de berekening die wij nu nog hebben. Maar 360 dagen in de Bijbel wordt altijd vanuit die periode van daarvoor wordt gekeken. Nou, dan zit je dus met het punt 7 tijden. 7 tijden vanaf het moment dat Babel geen macht meer heeft. Nu is het merkwaardig dat stad Babel eigenlijk nooit compleet verwoest is. Dat is wel gebruikelijk over het algemeen, maar het is niet compleet verwoest. Het is zo dat nadat Babel gevallen was en de Meden en de Persen de macht overnamen, hebben ze eerst een hele tijd in Babel gewoond. En van daaruit hebben ze op een gegeven moment geregeerd, totdat er een andere stad was in Perzië, in de Elam, Susan. Dat kennen we wel uiteraard van andere Bijbelboeken met Ahasveros enzovoort. En nou, toen zijn ze in Susan gewoond, dat maakt niet uit, want je kunt een hoofdstad hebben. En je kunt toch een regering op een andere plek hebben dan een hoofdstad, dat kennen wij ook. Dus betekent dat Babel niet is vernietigd, maar het is wel een tijd lang gebruikt door de koningen van de Mede- en de Perzen. Totdat op een gegeven moment een koning van de Mede- en de Perzen, van de laatste, die sterk was tenminste, Xerxes, Ahasveros, is overleden. En men dus denkt dat vanaf dat moment, ga ik even de zaak opnieuw inzetten. Dat vanaf het moment dat dus Ahasveros, oftewel Xerxes, tweede Xerxes zelfs, wanneer die is overlijdt, dan gaat de stad Babel, die wordt ontmanteld in de zin van er worden muren afgebroken enzovoort, maar de stad blijft verder intact. Maar dan komen dus allemaal volken uit die omgeving, die gaan er op een gegeven moment plunderen enzovoort, of die gaan er wonen enzovoort. Dus uiteindelijk verliest het zijn macht. Babel verliest zijn macht. Heeft nogmaals zijn macht niet verloren met dat Darius of de Meder kwam die op een gegeven moment Babel heeft overgenomen van andere koningen. Maar later is die macht, toen de macht weg was, ja, dan kun je zeggen, dan is eigenlijk de zaak helemaal afgesneden, is die boom weg en is er alleen nog maar een klein stammetje over en dat zit dan gevangen. Gevangen eigenlijk door koperen, Griekse, en een ijzeren, een Romeinse macht. Nou, die macht die weg is, dat is dan een periode waarbij je dus afvraagt, waar moet het beginnen? Daar zijn de meningen heel erg verschillende over. En ik kan bij voorbeeld zeggen dat ik geen enkele mogelijkheid heb om een exact tijdstip aan te geven. Daar ben ik hartstikke blij om. Maar het is wel zo dat er bij benadering mogelijkheden zijn. En ik wil dan heel duidelijk stellen, bij benadering met de nodige onzekerheden die ik ook noem, erbij. Het begint met de berekening van die tijden. Want die tijden, waar het dus om gaat, is zeven tijden. En als een tijd zeven tijden, dan zit je dus, als een tijd te maken heeft met een jaar, dan heeft het te maken met zeven jaren, zoals dat bij Nebuchadnezzar was, dan was dat natuurlijk geen probleem. Maar als het te maken heeft met een veel groter principe, namelijk dat het te maken heeft met de 360 dagen van een jaar, zeven tijden van 360 jaar, dan wordt een dag, let op, een dag wordt in de profetische vorm een jaar, dan krijg je zeven periodes van 360 jaar, dan kom je uit op een tijd van, ik heb het maar eventjes opgeschreven, want ik ga het ook allemaal, ja, 2520 jaar. 2520 jaar, Bijbelse jaren, van 360 dagen. Tot dat moment is niet zo'n probleem. Het probleem gaat komen van wanneer reken je af? Dat is één. En, er is nog een punt, onze Gregoriaanse kalender, die klopt niet helemaal. Men heeft ontdekt dat er in ieder geval een gat van 7 jaar moet zitten die maar kwijt is op de een of andere manier die eigenlijk niet ergens terug te vinden is, dus waar een berekening verkeerd is gegaan op de een of andere manier. Dat is dus een voordeel in de zin van dat je dus niet gaat zeggen, kijk dan en dan moet die komen en daarmee uit, zoals je overtuigen dat deden met alle problemen van dien. Daarom kun je er ook niet op vastzitten. Het gaat er ook om het betekenen van de tijden. Het gaat er niet om dat je zegt, dan en dan komt de Heer Jezus terug. Precies, exact. Weet ik niet. Maar de tekende tijden, dat wil zeggen de opstanding van Babel, alles wat ermee te maken heeft, dat zijn de tijden waar we wel het nodige uit kunnen halen. Die 2520 jaar, daar zit je dus mee, moet je omzetten in de jaren van ons. Nou, als die kloppen, daar ga je dus maar even van uit, dan is dat, is dan 365,8. Zit je dan mee, dus dan moet je beginnen met die 200, deze 2520 delen door, ik schrijf ze gewoon op, dus u kunt het overnemen of niet, dat moet je zelf weten. En dat deel je dan eerst door die 365,8. Dan kom je uit op een bepaald bedrag en dan ga je dat vermenigvuldigen met die 360 dagen. Want ook die 2520 jaar heeft natuurlijk alles te maken met die jaartellingen zoals wij die kennen. Dus betekent dat dat wij dat moeten corrigeren met die 360 dagen. En dan kom je uit op een periode van 2400, even kijken, 83,8 jaar. 83,8 jaar. Zo lang duurt het dus voordat Babel de macht weer krijgt. Of de macht heeft. De Heer weet het precies. Wel, wanneer verdween die macht van hen? Plus minus, dat heb je dus al. Dus altijd, zet u een vraagteken bij, 465 voor Christus. Toen verloot Xerxes zijn macht en vanaf dat moment was dat weg, die macht. Als hij de 465 aftrekt bij die 2483, want het is die 465, moet je eerst naar 0 toe. En dan tel je weer op, zeg maar. Dus dat betekent dat je het moet aftrekken van die 2483. Wat zeg je?
Waarschijnlijk
ga je uit
van
365,25 in plaats van 365,8. Ja, sorry, ik zit met hier wat 25. Ja, 3 maak ik ervan. Ja. Maar ik kom uit op dit bedrag ongeveer. En dat zou dat betekenen. Let wel. Dat zou dat betekenen. Dat je dan plus minus 2,19 plus de 7 jaar die in ieder geval fout zijn of nog meer. Op 2026 enzovoort, in die periodes ongeveer de macht van Babel terug ziet komen. Let wel, de macht van Babel ziet terugkomen. Ik wil niet zeggen dat dan ook namelijk zo is, maar wel dat die macht van Babel dus zal worden hersteld. En zo vreemd is dat niet, want Babel heeft als een van de belangrijkste kenmerken: laten we een stad bouwen en een toren, en laten we bij elkaar blijven, opdat we niet verstrooid worden. En als er iets is wat steeds meer macht gaat krijgen, althans, dat is die volkenorganisatie die uiteindelijk alle volken tot een eenheid moet brengen, onder hetzelfde principe wat Babel dus ook heeft, zodat men met elkaar zijn aardse macht kan bespreken. Wie was ook alweer die koning, de eerste koning van Babel?
Nimrod.
Betekent in het Hebreeuws: laten wij in opstand komen. Nimrod wilde niet dat de volkerenwereld uit elkaar zou gaan, wat God bedoelde. Hij wilde ze bij elkaar houden. Waarom? Om uiteindelijk alle macht in deze wereld zelf te houden en God buiten te sluiten. Wat gaat er gebeuren? In de Verenigde Naties en alles wat met deze wereld te maken heeft, gaat men diezelfde kant uit. Ik weet wel dat men dat soms niet weet, soms ook misschien niet zo bedoeld, of hoe dan ook. Maar het is wel degelijk zo dat het die kant uitgaat. Dat ook Midden-Oosten meer en meer betrokken wordt in de gang van zaken. En dat ook daar uiteindelijk die steen, de Heer Jezus Christus, terugkomt. Die steen die uit de hemel komt, die komt terecht op die 10 tenen. Op die 10 staten die in de toekomst met elkaar een verbond aangaan onder leiding van de grote machthebber in de toekomst, namelijk de man die door de Satan wordt voortgestuurd en die de macht over de hele wereld gaat krijgen. En die persoon, daar gaat het centrum in het Midden-Oosten. En hoe het met die macht zit van anderen, dat is niet helemaal duidelijk, maar het is wel zo dat daar uiteindelijk het centrale gegeven komt. Want als je dan leest dat hier staat in Openbaring 13 over die persoon, vers 2. En het beest, Openbaring 13 vers 2. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn voeten als die van een beer en de mond als die mond van een leeuw. Koninkrijk van Babel. En de draak, beeld van Satan, gaf hem zijn kracht en zijn troon en zijn grote macht. De troon van hem is de macht over de mensheid, over de wereld. Die heeft hij wel principieel niet meer, maar omdat het nog deze eeuw is, dat de wereld onderworpen aan de macht van de zonde, kan hij daar nog even van profiteren. Totdat hij uiteindelijk ook door de Heer uit zijn koningschap wordt ontzet. En hier wordt dus gezegd: en ik zag een van zijn hoofden als tot dood geslacht staat er letterlijk. Een van zijn hoofden, een van die koninkrijken van vroeger. En zijn dodelijke wond staat hier vertaald, met, laat maar even zo. Die werd hersteld en de hele aarde verwonderde zich achter het beest aan. Ging vol verbazing achter het beest aan, de hele aarde. En ze aanbaden de draak, moet je nagaan, die het beest die macht gegeven had. En ze aanbaden het beest en zeiden, wie is aan het beest gelijk? Wie kan oorlog voeren tegen hem? Dus je moet een enorme macht krijgen. Moet een zeer geniaal persoon zijn. Hij is ook zeer medemenselijk, verbaal. En hij zal dus ook de mensheid inpakken. Ongelooflijk inpakken. En hem werd een mond gegeven met grote dingen, lasteringen enzovoort. Dus vanaf dat moment gaat het dus na de opname, gaat het daarmee beginnen. Dus betekent dat, ik weet dat er heel veel visies zijn dat mensen de opname in een bepaalde periode willen zetten. De opname is de tijd waarin de Heer zijn volk totaal heeft en het dus van de aarde weg laat gaan naar hem toe. Omdat het functioneel moet worden voor zijn koninkrijk verder te vestigen, waar dan ook in dit heelal. En dan gaat de gang van zaken beginnen op de aarde. Eerst stuurt God twee dienstknechten, Mozes en Elia, die in Israël, want dan gaat alles in Israël komen, die in Israël moeten gaan profiteren. Hoe lang? Even zien. Nou ja, Openbaring 11. Staat ook weer verkapte opname in. En mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. En de engel stond en zei, sta op en meet de tempel gods. Volgens Ezekiel 42 betekent dat dat je moet meten wat binnen de tempel is en de buiten. En het altaar en degene die erin aanbidden. Maar laat de voorhof eruit en meet die niet buiten die buiten de tempel is, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden. Doe maar weer. En ik zal mijn getuigen geven en die zullen profiteren 1260 dagen met zakken bekleed. Dus je ziet hier altijd weer 42 maanden, 1260 dagen, tijden en een halve tijd. Wordt heel uitdrukkelijk worden die periodes steeds genoemd. Dan moeten we daar dus niet omheen gaan, maar dan moeten we dat ook werkelijk accepteren. Dat daar dus kennelijk periodes van 2 keer 3,5 jaar, in ieder geval 3,5 jaar, wordt steeds weer genoemd. In welke volgorde zullen we een andere keer zien. Het gaat dus om de tekenen der tijden. Wat we dus kunnen zien, dat is de conclusie die ik voor nu wil trekken. En dit heeft te maken met de opstanding van Babel. Straks, de volgende keer, wil ik het hebben over de opstanding van Israël. Dat ook nu nog niet is. Maar goed, wat wel komen gaat. Ook dat wordt in de Bijbel genoemd. En dus betekent dat we ook daarin ongeveer een sfeer kunnen hebben. Om waaruit we weten van, het zou in die tijd ongeveer kunnen gebeuren. En ik ben er echt niet vast op in die data, omdat ik uitga van deze periode. En als je uitgaat, als God uitgaat van een andere die ik niet weet, ja, dan kan dat anders zijn. En verder ga ik uit van 7 jaar dat men fouten heeft gemaakt, maar het kunnen ook best 10 jaar zijn geweest, dat weet ik ook niet. Dus ik hou toch wel een slag om de arm. Wat niet wegneemt, dat ik ervan overtuigd ben, dat het niet zo geweldig lang duurt. En niet duizenden jaren, wat je van mensen moet zeggen, voordat dat koninkrijk van Babel echt opgericht is. Want dat is wel degelijk de bedoeling. En nou, er zijn heel veel ook geheime genootschappen die daar lang mee bezig zijn om dat tot stand te gaan brengen. Maar goed, hoe dat zit en hoe het met Israël is, daar wil ik de volgende keer met jullie over verder. Nou, vooralsnog. Liefde, dank. Hemelse Vader, u kent onze betrokkenheid met het leven en met de dingen van uw leven. U kent onze kennis, onze inzichten. En u weet wat daaraan nog aangevuld kan worden, wat daar weggehaald moet worden, hoe het ook zijn mag. Maar u maakt duidelijk dat we altijd weer mogen vertrouwen op uw woord. Omdat uw woord vaster staat dan welke wetenschappelijke verklaring in deze wereld ook. dat u de wereld nog beschaamd zult doen staan. Omdat uw totale schepping, omdat uw planning van een totaal andere orde is. En dat de mensheid die u niet wil accepteren, natuurlijk maar al te graag alternatieven kiest om u buiten te sluiten. En om zelf God te blijven als zondaren met hun kennis van goed en kwaad. We danken u dat wanneer we onszelf aan u hebben toevertrouwd, dat we uit dat schema losgemaakt worden van goed en kwaad. Omdat het eten van de boom van kennis van goed en kwaad van ethiek nog altijd hetzelfde is als de dood. En we hebben te eten van de boom des levens, van Jezus Christus, van Hem die ons het leven gegeven heeft en geeft. En we danken u dat we van Hem afhankelijk mogen zijn. Ook als het gaat om zulke, nou, voor sommigen dubieuze, voor anderen toch wel moeilijke onderwerpen als dit. Heer, we mogen weten, nog even los van die tijden, dat uw macht in deze wereld binnen afzienbare tijd zal worden duidelijk gemaakt. Dat u de macht die de Satan straks zal openbaren, weer zult vernietigen. En de mensheid duidelijk maken dat er niemand anders is die de macht heeft over de koninkrijken dan u. We danken u dan ook dat we mogen weten dat er soms wel degelijk gezocht mag worden en soms wel degelijk berekend mag worden. Ook als het getal 666 genoemd wordt, dan nodigt u uit om te berekenen wat dat getal is. Wie wijsheid heeft, wie vanuit de wijsheid van u leeft. En daarom mogen we ook weten, zonder dat dat het doel is, maar een bijkomend punt, dat we daaruit ook mogen concluderen welke de tekenen der tijden zijn. En als we zien hoe dichtbij die dag van de opname is, die dag die aangebroken is, hoezeer moeten wij dan in wandel en in eerlijkheid naar u toe leven. Heren, wij vragen u in alle afhankelijkheid om wijsheid, maar ook om de correctheid om te zien dat er misschien nog meer is aan inzicht en kennis dan we nu weten. En daarom vragen we u om niet alles met één maar in ons hart te leggen, maar ook de wensen, het verlangen te hebben om te onderzoeken wat u bedoelt. Heer, uw naam, daar gaat het om. En het gaat erom dat u uw koningschap wilt vestigen in onze harten, meer en meer. En dat wanneer uw woord meer en meer in ons leven tot uitdrukking komt en het leven van u steeds meer in ons zijn weg kan vinden, we ook steeds afhankelijker worden van uw woord en van uw leven, dus van Christus. Dat het uw geest is die ons leiden wil tot in de volledige waarheid. En dat die altijd bestreden zal worden en dat die vaak niet geloofd zal worden, zijn ook dingen die we weten. We danken u dat we mogelijkheid hebben om toch dat woord te onderzoeken. En we vragen of u met uw Heilige Geest dat ook in en aan ons hart en maar verder wilt heiligen. Opdat uw naam daarin voorop mag staan. En zo mogen wij dan ook uitzien naar hem die ons straks komt halen. En die ons brengt op een plaats waar God is, onze hemelse Vader. En waarin we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En dan ook vanuit die vreugde en vanuit die blijdschap en die eenheid met u, de planning van uw koningschap verder ook mee mogen uitvoeren zoals u dat wilt. Heren, uw naam zij geprezen, geloofd en gedankt voor het offer dat u gebracht hebt, voor het opstandingsleven dat u gebracht hebt, voor de heiliging die u aan ons wilt voltrekken. Heren, want zonder die heiliging zal niemand de Heer zien. Dus die heiliging is zo belangrijk dat u ons heiligt. En dat wij onszelf daartoe ook overgeven aan u, ons kruis dragend, opdat het leven van u meer en meer in ons gestalte mag maken. Uw naam, Heer, zij gedankt en geëerd. Amen. Die me kost voor een lied.